Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Door Jezus Christus de Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 65, daarvan het zesde en het zevende vers. Gij geeft dat uitgang van de morgen en van de avond juicht, en dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. En vers 7, de Godse rivier doet ge overvloeien, en op het bereide land het nuttig koren welig groeien. Uw goddelijke hand maakt de opgeploegde voren dronken, tot uit de weken kluit waar het druppelend nat is ingezonken, gezegend voedsel spruit. Psalm 65, de versen 6 en 7. Wij belijden ons geloof deze dankdag met de woorden van zondag 10 van de catechismus. Wat verstaat u door de voorzienigheid Gods? We zingen daarna uit Psalm 66, daarvan het tweede vers. Al het aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan. En wat er verder volgt. Psalm 66, het tweede vers. Wat verstaat u door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, waardoor hij hemel en aarde, als ook alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij toeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat we weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat we in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. De heer M. Verburg mocht op 2 november de gezegende leeftijd bereiken van 90 jaar. Zoeken wij nu het aangezicht van de Heere in het gebed. Laat ons bidden. O almachtige en genadige God, deze stralende dag waarop wij ook dankdag mogen houden, brengt u ons samen in uw huis met een deel van de gemeente en het andere deel van de gemeente thuis, die via de moderne middelen met ons verbonden mag zijn. En we bidden u, Heere, geef aandacht voor wat u tot ons hebt te zeggen, hier in de kerk en thuis. Schenk ons allen uw Heilige Geest. We worden deze dankdag bepaald, en daar wilt u ook onze aandacht op richten, op al de dingen die u ons gegeven hebt. En er is heel veel. Bij alle moeilijkheden die wij ondervinden, beperkingen waaraan wij zijn gebonden, heren, laten we toch niet vergeten. Want daar zijn we zo toe geneigd te zijn van die mensen die zich blind staren toch ook heel vaak op de dingen die we niet hebben en vergeten de dingen die we wel hebben. We mogen beginnen ook op deze dankdag om u voor al uw zorgen ootmoedig dank te betuigen. Want alles wat u ons geeft, in eten en drinken en ook in een overvloedige oogst en in het werk dat wij mochten doen, wat we persoonlijk mochten doen, wat in de maatschappij, in de wereld mochten doen, op school en in de kerk. We danken u, Heere, voor al die arbeid en de ondersteuning die u gegeven hebt in dat alles. En dat wij mochten genieten van de vrucht van het land. Dat is allemaal niet vanzelf. En er wordt zelfs gesproken over een overvloedige oogst. Het is ook heel bijzonder, zoals u in het achterliggende jaar regen en droogte elkaar hebt te doen afwisselen. En dat ook de gewassen wat dat betreft genoeg water kregen om te groeien. Ook daar danken wij u voor. Wat zullen wij u vergelden? Mag dat ook in onze harten zijn, deze dankdag. Wat zullen u vergelden voor al de weldaden die u ons bewezen hebt. U hebt ons ook nog in het leven willen sparen. Voor zover wij met ziekte te kampen hebben gekregen, die ziekte was toch niet tot de dood als het gaat over onze gemeente. U hebt niemand na de biddag, nadat er de dag na de biddag zoveel beperkende maatregelen zijn genomen en het virus alom om zich heen zich deed gevoelen, Heere, we bidden u en we danken u dat u ons nog in het leven hebt gespaard. En dan mag het ook zo, ook in dat opzicht wel zijn. Ook als mensen het corona hebben gehad, en die zijn er ook onder ons, die dat hebben gehad, wat zullen wij u vergelden, ook voor genezing van al onze kwalen. U hebt ons voor een tijd beproefd, en gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd, Heere, maar u hebt er een kostelijk doel mee voor ogen. En mogen we ook daar op deze dankdag bij uitkomen, met wat u bedoelt, met alle verdrukking en nood die er is in, ook in ons leven. We hebben het beleden met de woorden van de catechismus, dat wij alle zegeningen uit uw vaderhand mogen ontvangen, maar ook alle tegenspoed, gezondheid en ziekte. We ontvangen het allebei uit uw vaderlijke hand. Heren, dan moeten we voor u belijden dat we dat niet altijd begrijpen en dat we niet altijd direct bereid zijn om te verdragen wat u ons hebt opgelegd, wat we aan verdrukking wat dat betreft ook moeten ondervinden. Maar geef, Heere, een ootmoedig hart dat buigt onder alles wat ons overkomt. Geef dat wij in voorspoed dankbaar zijn, mogen met in tegenspoed ook geduldig. Dat wij door de verdrukking ook lijdzaamheid mogen leren om achter u aan te gaan. En dat wij in dat alles, voor alle dingen, mogen zien wie u voor ons bent. En wilt u dat ook in de verkondiging van uw woord vanmorgen aan ons openbaren. Daar moeten we het toch van hebben, daar moeten we het elke keer weer van hebben. Geef dat het gezicht, de ogen van het geloof gericht mogen zijn op u die in de hemel zit. En dat wij uw openbaring in Jezus Christus door de ogen van het geloof mogen zien. En dat we u mogen zien, Heere Jezus Christus, verhoogd aan het kruis, uit de doden opgestaan en opgevaren naar de hemel, en die gezeten bent aan de rechterhand van uw Vader. En die daar leeft om altijd voor ons te bidden. Lieve Heere, wilt u met ons zijn, ook vandaag wilt u ons zegenen. We danken u dat de heer Verburg de leeftijd van 90 jaar mocht bereiken. U hebt hem tot hiertoe gedragen en gespaard. Samen met zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen. Wat bent u goed ook voor hem en voor zijn vrouw geweest, ook in de achterliggende tijd. Heren, wij danken u voor alle zegeningen die hij en die wij uit uw handen mogen ontvangen en genieten. We danken u, heren, dat u ons samenbrengt in uw huis onder de verkondiging van uw woord. Dat hebt u ook voortgang laten hebben, ook in de achterliggende tijd. Zij het in afgeslankte vorm, wat de gemeente betreft en de aanwezigheid van de gemeente. Maar we danken u ook voor de middelen die u gegeven hebt om uw woord toch ook te laten verkondigen en dat te laten binnendringen, ook in de huiskamers. Dat het ook mogen binnendringen in de harten van allen die het horen, hier in de kerk en thuis. Heren, wij danken u voor al uw goede gaven en al uw bemoeienis met ons. O, doe ons toch verstaan dat alles wat u ons geeft genade van uw kant is en dat wij het alles hebben verzondigd. En dat we daarom ook geen reden hebben om te klagen als ons wel eens wat overkomt. Heren, geef toch dat wij mogen doen wat de apostel Petrus ons heeft voorgehouden. Vernedert u onder de krachtige hand Gods, dat hij u verhoge te zijner tijd. Werp al uw bekommernissen op hem. Mogen we dat ook vandaag doen. Al onze bekommernis, ook van de beperkende maatregelen die zijn genomen, ook van ziekte die ons overkomt, geef dat wij al onze bekommernis, maar het allermeeste bekommernis vanwege onze zonde, dat we die op u mogen werpen. Ja, dat wij ook onze zonden op u mogen werpen. Ons ongeloof, ons wantrouwen. En dat in de overtuiging dat u voor ons zorgt. Werp al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Dat vatten we niet met ons verstand. Dat kunnen we alleen verstaan door het geloof. En wilt u dat geloof dan aan ons schenken? En dat geloof is toch uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. Daar pleiten wij op. Wilt u dat ons geven bij de aanvang en bij de voortgang? Laat uw vriendelijk aangezicht over ons lichten. En hoor ons gebed en aanvaard onze dank. En vergeef ons al onze zonden. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Ik heb twee schriftlezingen. De eerste is uit Romeinen 5, de tweede uit 2 Korinthe 11. Eerst Romeinen 5, de versen 1 tot en met 11. Daar is ook de tekst uit genomen. Romeinen 5 vanaf vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop van de heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als we nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor de rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde tegenover ons, dat Christus voor ons gestorven is als we nog zondaars waren. Veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijden met God verzoend zijn, door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover. Vervolgens lezen we uit de tweede Korinthebrief, daarvan het 11e hoofdstuk vanaf vers 21. 2 Korinthe 11. Vanaf vers 21. Korinthe 11 vanaf vers 21. Ik zeg dit naar oneer, gelijk of wij zwak waren geweest, maar waarin iemand stout is, ik spreek in onwijsheid, daarin ben ik ook stout. Vrijmoedig zou je kunnen zeggen. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij het zaad van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek onwijsheid, ik ben boven hen. In arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1 vijfmaal ontvangen. 3 maal ben ik met groeden gegezeld geweest. 1 ben ik gestenigd, 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders. In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Wie is zwak, dat ik niet zwak ben? Wie wordt geërgerd, dat ik niet brand? Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen van mijn zwakheid. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die geprezen is in der eeuwigheid, dat zegt hij dus nadat hij al die verdrukkingen heeft opgesomd. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die geprezen is in der eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad, de Damaskenen wilden mij vangen. Ik werd door een venster in de mand over de muur neergelaten en ontvlood zijn handen. Tot zover. De tekst voor de prediking vindt u Romeinen 5, het derde vers, deze woorden. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Tot zover. We maken nu het volgende bekend. De diensten voor zondag aanstaande, Deo Volente 8 november. 'S Morgens op voor u voor te gaan, dominee N.B. van de Akker. Nieuwe Kerk aan de IJssel, 19:30, dominee Haar Liefding uit Gouda. Er zijn 2 collectes, beide met bestemming Dankdag collecte, en deze worden gehouden bij de uitgang. Tot zover de mededelingen. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen Psalm 73, de versen 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Psalm 73, de versen 12 en 13. Wij roemen ook in de verdrukking. Wat is dat eigenlijk, roemen? Roemen, dat is een woord dat wij in ons gewone taalgebruik niet zo vaak meer hanteren, behalve in een negatieve vorm, eigen roem. Nou, verder. Maar wat is roemen, naar zijn Bijbelse betekenis? Dat is, het is goed dat u dat weet. Dat gaat boven lofprijzen en danken uit. Dat is meer dan lofprijzen en danken. Roemen. Roemen in God. Roemen in de hoop van de heerlijkheid Gods. Roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Dat is heel hoog. Het is dus niet zo van, nou ja, als het nog niet anders kan, moeten we daar toch ook maar ons over verblijden. Nee, dat is meer dan dat. Het is lofprijzen en verblijden in één woord. Roemen. En dan roemen, ja, als het gaat over roemen in de hoop van de heerlijkheid Gods, daar gaat het over in vers 2. Van Romeinen 5 vers 2. Wij roemen in welke wij staan en roemen in de hoop van de heerlijkheid Gods. Als je dan denkt aan die heerlijkheid en aan de hoop op die heerlijkheid, dan kan je dat wel verstaan, hè? Dat het dan gaat over roemen. Het gaat alle verstand te boven. Daar zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. Daar zal geen moeite meer zijn. Geen nood, geen gekrijt, geen dood, geen zonde, geen duivel. Dat zal alles door de vrede bloeien. Eeuwige blijdschap zal ons deel zijn. Ja, wie zal dat verstaan? Als ze daar hier in dit leven de voorsmaak van mogen genieten, dan ga je het een klein beetje verstaan. Een klein beetje. Want dan moet je nog zeggen met de koningin van Scheba. U weet wel, ze was van de einden der aarde gekomen om de heerlijkheid van Salomo te zien. Zijn rijkdom en zijn wijsheid en zo. Ik had daar over gehoord in mijn land, maar toen ben ik gekomen en ik heb uw knechten gezien die voor uw aangezicht staan. En ik heb uw woorden gehoord, ik heb van uw wijsheid vernomen. Er was geen geest meer in mij over. Ik was er helemaal van ondersteboven. De helft is me niet aangezicht. Nou, ik ben ervan overtuigd dat als ze zalig mogen worden, dat we dat dan ook zullen zeggen. De helft is me niet aangezicht. Het is veel meer dan dat we ooit zouden kunnen denken. Maar er wordt hier ook al wel van gezongen en er wordt ook al wel van gesproken. Zoals dat ook in Romeinen 5 vers 2 het geval is. En u kent de versjes wel. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Eeuwig zingen. Wat moet dat dan wel niet zijn? Dat is de hoop van de heerlijkheid Gods. En dat daarin geroemd wordt, dat is te verstaan. Maar nou ook in de verdrukking. Wij roemen ook in de verdrukking. Kan je daar, laat ik dan maar met wat minder beginnen, hè? Kan je daar dankbaar voor zijn? Kan je dankbaar zijn voor de verdrukking waarin je verkeert? Kan je dankbaar zijn voor lijden, voor smaadheid? Ik heb ook gelezen 2 Korinthe 11, dat hele rijtje van dingen die Paulus heeft meegemaakt. Ooit zei dominee Jacques van Dijk, dat was het traktement van Paulus. Lijden, verdrukking, smaadheid, speeksel, gevangenissen. De ganse nacht en dag in de diepte doorgebracht. In gevaren van de rivieren, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van moordenaars. ontelbaar, hè, wat die man geleden heeft. En hij is hier aan het woord, hè. Het is de apostel Paulus die dit alles heeft ondergaan. En ik heb, toen ik 2 Korinthe 11 las, ook gezegd, in dat, terwijl hij met dat hele rijtje bezig is, dan zegt hij toch ook, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus daar is dat ook al wel het geval. Daar prijst hij en daar looft hij zijn God om alles wie hij is, om wat hij is. Te midden van alle verdrukking. Kan je daar dankbaar voor zijn? Ja. Ik weet nog dat ik als middelbare scholier onder het gehoor zat. Ik was denk ik een jaar of 14 of zo, 15. Ik zat onder het gehoor van dominee Van Dijk in Amersfoort. En die vertelde toen in die preek dat hij bij dominee van de Krift was geweest. En daar was hij kennelijk heel erg van onder de indruk. En dominee van de Krift die was heel erg ziek. Moest zwaar lijden. En hij wist dat hij van de ziekte die hij had, dat hij daar ook van moest sterven. En toen sprak hij met dominee van de Krift en toen vroeg hij aan hem hoe het was. En toen zei dominee van de Krift, ik weet dat uw gerichten de gerechtigheid zijn. En dat gij mij uit getrouwheid verdrukt hebt. En ik weet toch dat me dat heel erg aangreep. Dat iemand, ik dacht toen dat iemand dat kan zeggen. Hè? Als die in lijden is, als die pijn heeft, als die weet dat die sterven gaat. En dat die dan kan zeggen, ik weet dat uw gerichten de gerechtigheid zijn. En dat gij mij uit getrouwheid, niet uit lust tot plagen, maar uit getrouwheid verdrukt hebt. Ja, en in die zin wordt er natuurlijk vaker over gesproken. We hebben daarnet gezongen, ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardenschap. Ik denk ook aan wat er staat in Jesaja 12... Dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgewend en gij troost mij. Hij zegt het wel in één adem. Ik dank u dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgewend. Kan je danken voor verdrukking, kan je danken voor lijden, kan je danken voor dat wat je overkomt. Dat is nogal wat. Ik zou het u allemaal wel willen vragen, in alles wat u is overkomen, in verdrukking en nood, kon u toen de Heere danken? Kon u zich toen in de Heere verblijden? Kon u dankbaar zijn voor dat wat u moest ondergaan? En dat is nog, als ik het zo zeggen mag, een trapje lager dan wat er in onze tekst staat. Roemen. Ik heb gezegd dat roemen, dat gaat er nog bovenuit. Het roemen, dat is nog meer. Dat is loven en prijzen en je tegelijkertijd in de Heere verheugen. Te midden van alle verdrukking. Wij roemen, ja, niet alleen maar in God die ons dat geeft, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Luther zegt dat je op 3 manieren met de verdrukking kan omgaan. Ten eerste de verdrukking tegen wil en dank aanvaarden, omdat het nu eenmaal niet anders kan. Ten tweede de verdrukking met blijdschap aanvaarden. De apostelen waren verblijd, Handelingen 3 en 4, dat ze om Christus wil smaadheid moesten dragen. Ik dacht daarbij dan ook aan wat er in ons doopformulier staat. Er wordt gebeden over ons kruis in de navolging van Christus vrolijk mogen dragen. En Luther zegt, de hoogste trap is de verdrukking zoeken. De handen er naar uitstrekken als naar een schat. Dat dat gaat wel, ja, dat gaat heel diep en het gaat heel hoog. Roemen in de verdrukking. Ja. Waar komt dat vandaan? Ik wil het vervolgens hebben over wat gaat aan die verdrukking vooraf en wat volgt erop. Eerst wat gaat eraan vooraf en hoe is de apostel ertoe gebracht om te roemen in de verdrukking. En ten tweede wil ik nader stilstaan bij wat erop volgt en wat die verdrukking heeft uitgewerkt. En wat dan ook de reden is waarom hij zich in die verdrukking kan verblijden en daarover kan roemen. Ten eerste, dat is de eerste wat er aan vooraf gaat. Wat gaat aan de verdrukking bij Paulus vooraf? Misschien hebt u zich al lang afgevraagd, maar werkt de verdrukking nu altijd en bij iedereen de goede kant op, laat ik het nou zomaar zeggen? Is het toch ook niet vaak, spreekwoord zegt nood leert bidden, maar dat is ook niet altijd zo. Het kan wel eens zijn dat we in de nood en in de verdrukking juist tegen God opstaan. En dat we blijven steken in het waarom, waarom overkomt mij dit nou? Waarom moet ik nou zo lijden? Waarom moet ik er zo zwaar onder doorgaan? Had dat nou niet anders gekund? En het kan natuurlijk ook nog anders. Dat wij in de verdrukking tegen God opstaan. Ik denk aan wat de Israëlieten vaak hebben gedaan in de woestijn. Nadat ze uit Egypte waren verlost. Wat hebben ze gemurmureerd? In Numeri staat dat ze tot 10 maal toe de Heere hebben verzocht. En het is een refrein dat zich steeds weer herhaalt. Ze murmureren, ze murmureren, ze murmureren, ze murmureren. Ze doen niet anders dan murmureren. Waarom, zeggen ze tegen Mozes, heb je ons hier in deze woestijn gebracht? Waren er in Egypte geen graven dat we daar zouden kunnen sterven? Ligt dat eigenlijk niet veel meer voor de hand? Zit dat niet in onze aard? Zit dat niet in ons bestaan? Dat wij verdrukking van welke aard dan ook niet kunnen aanvaarden. En vierkant tegen de Heere opstaan en het hem verwijten. Hoe komt de mens er dan toe om dan toch te roemen in de verdrukking? Wel, dan moet je kijken ook wat er staat in ons teksthoofdstuk. Als die zegt wij roemen in de verdrukking. Waar loopt dat op uit? Dat loopt uit op de hoop beschaamd niet omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Daar wordt het ons eigenlijk gezegd. Hoe kan een mens roemen in de verdrukking? Dat kan alleen als we de liefde van God in ons hart hebben. We roemen in de hoop van de heerlijkheid Gods. De hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Want hoe moet je dat zien? Dat volgt op vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat is de grote vraag en daar scharniert het eigenlijk om. De grote vraag of we dat kennen. En ik zeg er direct bij, geliefde gemeente, met minder kan je niet toe. Zolang je geen vrede met God hebt en zolang je niet door het geloof mag leven, en zolang je niet door het geloof op de Heer Jezus mag zien, dan heb je geen vrede met God. Maar dan is het ook niet goed tussen God en je ziel. Dan loopt dat in ons leven verkeerd af. Want we worden maar op langs één weg gerechtvaardigd. En dat is door het geloof. En wat is gerechtvaardigd worden? Dat is vrijgesproken worden van schuld en straf. En dan gaat het om de vraag. Wat hebben wij dan verdiend? Waar hebben wij het naar gemaakt? kunnen ons wel verzetten tegen alles wat ons overkomt. Maar wat hebben wij verdiend? Ja, we willen daar ook liever niet mee geconfronteerd worden. Maar het is niet anders. We moeten dat wel eerlijk onder ogen zien. Wat hebben wij verdiend? Elke zondagmorgen wordt de wet gelezen. En de samenvatting van de wet. En als we in die spiegel kijken, moeten we dan niet allemaal zeggen, Heere, wij hebben gezondigd. En dat moeten we ook zeggen op deze dank. En als je dan ziet op alles wat je nog krijgt, moet je dan niet zeggen, zijn barmhartigheid roemt tegen een welverdiend oordeel. We krijgen veel meer dan dat we verdiend hebben. Wat hebben we verdiend? De Heere had tegen Israël gezegd, na de uittocht uit Egypte, toen ze onderaan de Sinaï stonden, ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit de diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken. Nog enige gelijkenis. En doet dat niet, want ik ben een jaloers God. Die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. God kan het niet verdragen als wij er andere goden op nahouden en ons voor stomme afgodsbeelden neerbuigen. Waarom kan hij dat niet verdragen? Dat is vanwege zijn liefde. Hij wil zijn liefde aan ons kwijt. De apostel Johannes zegt, God is liefde. En hij wil maar één ding, en dat is dat die liefde wordt beantwoord. In wederliefde. Maar die liefde is ook zo groot, dat je, dat heb ik u vaker gezegd, dat je goed beschouwd ook maar één ding kan. En dat is wat de apostel Johannes zegt. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Zie je dat? Heb je daar oog voor gekregen? Als het gaat over de liefde Gods in Romeinen 5, in het vijfde vers, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort, hoe moet je dat zien? Dat is dat woordje uitstorten, dat moet je verbinden met de Pinksterdag. God heeft de Heilige Geest uitgestort. En dat woordje uitstorten wordt gebruikt om te zeggen, het was een overvloedige regen. Het was een stortbui. Het waren meer dan wat druppeltjes. Het was een overvloed. Een overvloed van heil en van genade. Maar het is geen substantie. Je moet niet denken dat de Rooms-Katholieke Kerk denkt dat door de sacramenten de genade van God wordt ingestort. En dat als een substantie in onze harten of in onze zielen terechtkomt. Zo is het niet. Het is de reformatoren hebben allebei, zowel Luther als Calvijn, gezegd. Het gaat hier over de, in het Latijn te zeggen, de favor Dei. De goedgunstigheid van God. Zijn genadige gezindheid tegenover ons. En dat is de grote vraag. Heb je daar oog voor gekregen? In Gods genadige gezindheid tegenover ons. Dat God er niet op uit is om ons te vernielen en om ons te verderven. Maar dat hij erop uit is om ons te behouden, om ons zalig te maken. Heb je daar oog voor gekregen? En dan gaat het om de vraag, waar zie je dat? En dan zijn wij geneigd om dat vooral te betrekken op voorspoed, op zegeningen, op eten en drinken en kleren en ga zo maar door. En dat je van een ziekte genezen mag. Daar koppelen wij Gods goedgunstigheid aan. Als ze dan weer beter mogen worden, dan zijn we geneigd om te zeggen, ja, de Heer is toch nog goedgunstig voor mij geweest. Maar waar laat de Heer voor alles? Ik zeg niet dat als je genezen mag van een ziekte of als je door een ernstig ongeluk niet om het leven komen, dat je toch weer gered mag worden, dat je weer thuis mag komen en zo. Ik zeg niet dat dat niet te maken heeft met Gods goedgunstigheid, maar dat is niet het eerste waar je naar moet kijken. Pas zei er iemand tegen me, ja, ik was onderweg en het regende en de hemel was met wolken bedekt. Ik vond het allemaal zo somber. En toen zag ik een opening in dat wolkendek en er straalde licht doorheen. En ik kan wel begrijpen dat je dat wat doet. Maar daar moet je Gods goedgunstigheid niet in de eerste plaats uit afleiden. Ja, waar dan uit? En dat staat in het begin van Romeinen 5. En dat staat ook in Romeinen 4. Daar heeft Paulus het vervolg van Romeinen 5. Waar moet je Gods goedgunstigheid uit afleiden? Uit het kruis van onze Heer Jezus Christus. Daar om te beginnen. Dat kruis van Christus, dat is de bron van heil en de openbaring van de liefde Gods. Daar laat God het zien aan ons en onze kinderen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Ik heb u vaker gevraagd, als u kinderen hebt, zou u dan een kind over kunnen geven om voor een ander te lijden en te sterven? God vroeg het aan Abraham. Ga, neem uw enige die ge lief hebt en offer hem tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. En Abraham was ertoe bereid, maar uiteindelijk hoefde het niet. Hij was bereid om zijn zoon aan God af te staan. En door het geloof is hij die weg gegaan, waar hij geloofde dat God machtig was om hem als uit de doden weer te brengen. Maar wat Abraham niet hoefde te doen, dat heeft God wel gedaan. En daar worden wij in het evangelie, je kan wel zeggen, daar worden wij Gens 22 al bij stilgezet. Bij de overgave van Christus aan het kruis. Bij de overgave van God van zijn eigen lieve zoon. Die geen zonde gekend of gedaan heeft. Als je lelijke dingen hebt gedaan, heb je straf verdiend. Ja. Was het alleen maar dat je vader of je moeder tegen je zegt, hé, wat heb je nou gedaan? De Heer Jezus heeft nooit kwaad gedaan. Dus zijn vader heeft nooit enige reden gehad om boos op hem te zijn. En wat is er dan gebeurd toen hij hing aan het kruis van Golgotha? Toen heeft God zijn hevige toorn tegen onze zonde over hem uitgestort. En Heer Jezus zag dat van tevoren al aankomen. In Gethsemane. Toen werd hem die drinkbeker van Gods toorn op de handen gezet. Die hij moest leegdrinken. Toen vroeg die vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Waar gaat de geliefde gemeente, waar gaat het nou om? Dat wij, daarom wil de Heer ons altijd weer in zijn huis hebben. En daarom wil hij ons van deze dingen verkondigen. En laat het alsjeblieft niet zo zijn dat u zegt, ja, dat weet ik allemaal al wel. Nou, dat weet ik niet of u dat weet. Ik heb het vaker gehoord. Ja, maar het is nog de vraag of we het weten, of we het verstaan. Of het tot ons is doorgedrongen. Of dat het aan ons voorbij gaat. Of dat we belangstelling hebben voor andere dingen. Ja, maar ik zit toch in de kerk? Ja, daar ben ik dankbaar voor. En ik zie er naar uit dat de hele gemeente naar de kerk mag gaan. Dat is een ander verhaal. Maar als u niet in de kerk zit, u mag het thuis horen. Maar dan gaat het om de vraag, is het tot ons doorgedrongen? Hebben we het verstaan? Die grote liefde van God. Voor zijn, ja, voor wie eigenlijk? Voor wie eigenlijk? Voor wie heeft hij dat aan de dag gelegd? God bevestigt zijn liefde tegenover ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen we nog zondaars waren. Nota bene voor zondaren. Hij heeft vijanden met zich verzoend. Door de dood van zijn zoon. Nou, maar ik ben geen vijand. Ik ben een goed mens. Nou ja, iedereen doet wel eens wat verkeerd. We zijn geneigd om dat wat te bagatelliseren, hè? Onze zonde te bagatelliseren. We moeten denken dat het wel meevalt. En het een hangt wel met het ander samen. Zolang wij denken dat we het er nog aardig van afgebracht hebben, dan vinden we eigenlijk, als we eerlijk zijn, diep in ons hart, dat dat kruislijden van de Heer Jezus eigenlijk helemaal niet nodig was. En die paar dingen die we dan verkeerd gedaan hebben, die kan God toch zo ook wel vergeven. Dat is de gedachte die velen hebben. En die moeten ook niks hebben van verzoening door voldoening. En dat daar een offer voor nodig was. Maar waarom was daar een offer voor nodig? Omdat onze zonden zo groot zijn, zo hoog zijn. Dat, ik heb het daarnet genoemd, de Heer zegt het tegen Israël, je zult u geen gesneden beeld maken. Net nadat ze uit Egypte zijn uitgeleid. En wat is er gebeurd? Naderhand. Toen zeiden ze tegen Aaron, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Toen heeft hij een gouden kalf gemaakt. En toen hebben ze om dat gouden kalf gesprongen. En gedanst en feest gevierd. Want dit zijn uw goden, o Israël, die u uit Egypteland hebben uitgevoerd. Probeert u zich eens te denken wat dat voor God betekend heeft. God heeft dat volk uitgeleid uit Egypte. Hij heeft er alles voor gedaan om ze te bevrijden uit de klauwen van de farao. En in plaats dat ze hem de dank ervoor brengen, gaan ze dansen om een gouden kalf. En dan moet u zich ook kunnen indenken dat God zo hevig vertorend is geweest. Dat komt voort uit zijn gekrenkte liefde. En nou het grote wonder van het evangelie. Dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Die toren die wordt niet zomaar weggenomen. Daar heb ik met de biddag over gepreekt. Het offer van David op de dorsvloer van Arauna. Er was een plaag over Israël, de pest. En die werd maar op één manier weggenomen. Het was door het offer, de dorsvloer van Arauna. Alzo werden Heere de landen verbeden en zijn toorn over Israël gestild. En dat is nou op Golgotha gebeurd. Daar is Gods toorn gestild. Daar is de hitte van Gods gramschap geblust. En dan kan je maar één ding zeggen. Als je staat aan de voet van het kruis, dan kan je maar één ding zeggen. Dan moet je zeggen, Heere, ik had daar verteerd moeten worden. Ik had daar moeten hangen. En voor mij moest u daar staan. En daar doodbloeden aan het kruis. En dat is de liefde van God. Hebben jullie gezien? Daar gaat het om. Dat de liefde van God in onze hart is uitgestort. Dat het in onze harten is. Het gaat erom dat we dat kruis niet alleen maar met ons verstand waarnemen. Maar dat we dat kruis van Christus tot diep in ons binnenste, tot in ons hart ook verstaan. Dat we ons daar dan ook door laten leiden. Dat ons hele bestaan vervult. En er is zoveel dat ons daarvan aftrekt. En Binnendijk zei pas, weet je wat de verzoeking van de duivel is? Afleiding. Afleiding. Het is een zegen dat we vanmorgen in de kerk mogen zitten. kunnen we niet door veel dingen worden afgeleid. Je kan nou even niet de knop van de radio aanzetten. Je kan nou niet even kijken naar je mobieltje. Je wordt gedwongen, ja, of je dat nou wil of niet, maar je wordt gedwongen om te luisteren naar de verkondiging van het evangelie. En de duivel is er op uit, lieve mensen, om ons daarvan af te trekken. Maar weet je waarom of hij daar ons van af wil trekken? Omdat hij niet wil dat we zalig worden. Omdat hij niet wil dat wij ons in het kruis van Christus verblijden. Dat hij niet wil dat wij daar onze redding en onze hoop in zien. Ons leven. Maar als dat wel het geval mag zijn, als je nou diep in je hart mag verstaan, dit deed hij voor mij, waar ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dan kan hij in één adem zeggen, en dat zegt hij ook, wij roemen ook in de verdrukking, niet alleen maar dit, maar wij roemen ook in de verdrukking. Want de duivel die zal wel zeggen, als je nou in de Heere mag verblijden, denk maar aan wat er staat in het boekje op. Ja, u hebt hem alles gegeven, maar je moet hem alles eens afnemen. Dan zullen we eens kijken of hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. Maar Paulus zegt, als ons oog en ons hart gericht mag zijn op Jezus Christus, en op zijn kruis, en op het offer dat hij heeft gebracht, en op de liefde die God daarin heeft geopenbaard, Dan gaan we in één adem door en dan zeggen, niet alleen dit, wij roemen ook in de verdrukking, dan kan de verdrukking ons daar niet van afhouden. Dat is het punt. Wat gaat aan die verdrukking vooraf? Hier in Romeinen 5, de openbaring van de liefde Gods in Jezus Christus, onze Heere. En door het geloof hebben wij deel aan deze genade, waarin wij staan en roemen in de hoop van de heerlijkheid Gods. Dat is één. Dat is het eerste. Wat dan aan die verdrukking vooraf gaat. En nou het tweede. En wat volgt erop. Maar dat het een hangt met het ander samen. Hij noemt dus een ketting van vier schakels. Het begint bij de verdrukking. De verdrukking werkt lijdzaamheid. De lijdzaamheid bevinding. De bevinding hoop. Vier schakels. En dat mag je uit het voorafgaande verstaan. De verdrukking werkt lijdzaamheid. Hypomone staat er in het Grieks. Het eronder uithouden. Het is achter de Heere aangaan. Het is tegenovergestelde van tegen hem opstaan. Tegenovergestelde van je vuisten ballen. Tegenovergestelde van murmureren. De verdrukking werkt leidzaam. En dat is Gods bedoeling. Wat bedoelt hij met die verdrukking? Hij bedoelt er maar één ding mee. En dat is dat wij onze knieën buigen. Vernedert u onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen te zijn met uit. Dat. En van nature willen wij dat niet. Maar als we gestaan hebben en als we staan aan de voet van het kruis, dan is het de liefde van God die ons daartoe dringt. Heren, we hebben niet anders verdiend dan de dood. Dus dan kan ik ook niet anders vanwege uw liefde om te buigen onder die verdrukking. Dat is ook onder de verdrukking van het coronavirus. Geliefde gemeente, ik zeg het tegen u hier in de kerk en tegen de mensen thuis, dan zeg je niet, nou, we hopen dat de corona maar zo gauw mogelijk voorbij is. Dan kunnen wij weer overgaan tot de orde van de dag. Dan verstaan we niks van wat de apostel hier zegt. De Heere bedoelt er maar één ding mee. En dat is dat wij ook in deze coronatijd voor hem door de knieën gaan. Dat we erkennen en belijden. Heere, we hebben nog veel erger verdiend. Het is een wonder dat u ons nog in het leven laat. En wat, het is nog groter wonder dat wij in al die verdrukking en in al die nood ons nochtans in de Heere en in het kruis van onze Heer Jezus Christus mogen verheugen. En waar het dan op aankomt, dat is dat we door die verdrukking niet worden afgeleid van het kruis van Christus. Maar dat wij, ja, dat we onze knieën buigen, onze binnenkamer ingaan, dat we onze nood aan de Heere klagen. En dat wij voor hem ons neerbuigen en onze nood en onze zorgen bij hem brengen. Maar niet met de gedachte, ja, als het nou maar weer zo gauw mogelijk voorbij is. Heere, leer mij volgen, zonder vragen. Vader, wat gij doet, is goed. Leer mij slechts het heden dragen, met een rustig, kalm gemoed. We weten dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Dat mag je, met al je noden, zorgen, angst en pijn, tot de Heere vluchten en vragen om uitkomst en om bijstand. Uitkomst en bijstand. Niet alleen maar om uitkomst. Maar dat de Heere ons bijstaat, ook in deze nood. En wat werkt dan die leidzaamheid? Dat achter de Heere aangaan. Wat werkt dat dan uit? Bevinding. Dan mag je verstaan dat het waar is wat de Heere belooft. Wat dan? Wat mag je nou doen in de nood van je leven? Wat mag je nou doen als je verdrukt wordt? Wat mag je nou doen als je ziek bent? Mag je pleiten op zijn belofte? Roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal er u uithelpen. Gij zult mij eren. Heere, dat mag je gebed zijn. Heere, geef dat ik wat we gezongen hebben. Dat we in al onze noden, angst en pijn, u al onze liefde waardig mogen schatten. Wel, gij mijn rechterhand woudt zotten. Daar gaat het om. Die leidzaamheid, werkbevinding. Dan mag je ervaren. Dan mag je ontdekken. Dat het woord waar is. Dat het waar is wat de Heer heeft beloofd. Dat hij een man is die zijn beloften vervult. Ik zeg dat ook tegen de kinderen vanmorgen. Als je het nou eens heel erg moeilijk hebt. Wat mag je dan troosten? Dan mag dit je troost zijn. Dat als jij iets aan je vader of je moeder vraagt. Of je vader of je moeder je willen helpen. Dat je dat dan ook mag ervaren. Was het alleen maar dat ze, ja, een arm om je heen slaan. En dat ze laten merken. Dat ze van je houden. En dat ze voor je willen zorgen. En dat is het nou wat de Heere ook wil. Dat wij in al onze noden, angst en pijn tot hem vluchten. En dat werkt bevinding. En de ervaring dat God zijn woord waar maakt en zijn belofte vervult. Die bevinding die werkt hoop. Dan denk ik aan een ander woord van de apostel. Die ons uit zo grote nood en dood verlost heeft. Wat heeft dat bij hem teweeg gebracht? Op wie wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. Als je nou mag zien dat de Heere je in diverse noden heeft bijgestaan, heeft uitgeholpen. Dat je nog mag zijn, dat hij verlichting heeft gegeven, dat hij bijstand heeft gegeven. Dat je er niet onderdoor bent gegaan. Wat mag je daaruit hopen en daaruit afleiden? Dat de Heere ons ook in een volgende benauwdheid niet zal laten omkomen. Want hij heeft in die uitredding en in die bijstand aan ons laten zien wie hij is. Dan gaat het dus niet alleen maar om te blijven steken in de uitredding en in het wegnemen van de nood en de benauwdheid. Maar dan mag je daarin zien dat daar gaat het om. Dat je mag zien, groter dan de helper is de nood toch niet. Bij alles bedoelt de Heere dat we op hem zullen zien. Dat we niet blijven steken in de omstandigheden. Ook niet blijven steken in uitredding. Maar dat we op hem mogen zien die ons dit alles gegeven heeft. Die bevinding werkt hoop. En de hoop beschaamt niet. Als ze tegen je zeggen, ja, dat kan je wel hopen. Maar het is maar de vraag of dat uitkomt. Dan mag je zeggen tegen je, tegen de tegensprekers of tegen de binnenpraters, dan mag je zeggen, ja, maar de hoop beschaamt niet. Waarom niet? Waarom mag ik dat zeggen? Omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. En dat is die liefde Gods, is de rode draad. In die hele ketting, in al die schakels. De verdrukking werkt leidzaamheid, omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort. En de leidzaamheid bevinding, omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort. Dat we steeds het kruis van Christus voor ogen mogen hebben. En de bevinding die werkt hoop, omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Dat. En zo mogen wij leven, ook te midden van alle verdrukking en alles wat ons in dit leven overkomt. Ik denk aan bijzondere ontmoeting die ik ooit had met dominee Tucker, dokter C.A. Tucker. Die had een ernstige ziekte en hij wist dat hij van die ziekte sterven moest. Het had ook zijn zenuwgestel aangetast. En ik wist dat hij kon heel mooi orgel spelen. Hij speelde ook stukken van Bach met een vingervlugheid. Ja, waar je u tegen moet zeggen, mag zeggen. Maar er stond een orgel bij hem in de gang in Spijk. En toen vroeg ik aan hem, speel je nog wel eens op dat orgel? Hij zegt, nee. Oh. Zeg je, dat is dan zeker wel heel moeilijk. En zo waren we even aan het praten. En even later stapt hij naar dat orgel toe. En hij gaat achter de kruk van dat orgel zitten. En hij speelt. Het ontroert me nog als ik eraan denk. Hij speelt voorspel en koraal. Welk een vriend is onze Jezus. Die in onze plaats wou staan. En het leek wel of hij geen last meer had van die kwaal. Of als hij zat te eten, dan beefde zijn hand. Hij kon maar moeilijk het eten aan zijn mond krijgen. En dat was allemaal over. En zijn voeten bereikten ook de pedalen. Hij werd als het ware boven alles uitgetild. En hij staat op van achter dat orgel, van achter die orgelkruk. En ik zie hem nog staan. Hij zei tegen me, en dat is mijn geloof. Nou, hij heeft heel wat preken gehouden, lezingen gehouden, boeken geschreven. Dat is mijn geloof. Welke vriend is onze Jezus, die in onze plaats wou staan. Ja. Dan kan je roemen in de verdrukking. Dan kan je ook zingen. Omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Ja, dan wordt het, ik zal zijn lof, zelfs in de nacht. Dan kan je dankdag houden. Te midden van alle verdrukking. Ik zal zijn lof, zelfs in de nacht. Zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen. Tot de God mijn levens heffen. Als je daar nog niet bij leeft, dan leef je bij de omstandigheden. Dan heb je het slecht en dan loopt het slecht met je af. Dan leef je bij, ja, wat je dagelijks overkomt. Dan heb je geen oog voor het kruis van onze Heer Jezus Christus. Dan leef je nog in ongeloof. Dan keer je nog steeds van hem af. Maar hij roept het ons toe vanmorgen. Met uitgebreide armen. Wend u naar mij toe en word behouden. O alle gij einde der aarde. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk wordt. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. We gaan nu zingen Psalm 145 vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 145 vers 6. Laten wij danken en bidden. We danken u, Heere, voor het evangelie. We danken u voor die blijde boodschap van uw lijden en sterven. Dat u dat gedaan hebt om zondaren zalig te maken. En dat u vijanden met u hebt verzoend. Dat u uw eigen lieve zoon niet hebt gespaard. Mag dat ons hart vervullen. Mag dat ons dagelijks bijblijven. Mag ons oog gericht zijn op uw liefde. Lieve Heere, er is zoveel dat ons daarvan aftrekt. Wilt u ons daarvoor bewaren? Wilt u dat ons vergeven? Dat onze gedachten daar dan weer van afdwalen. En dat we ons laten verstrikken door de dingen die er in deze wereld gebeuren. Maar geef het dat wij boven alles uit toch ons ogen, ons hart op u gericht mogen houden. En het mogen zeggen, welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats zal staan. Dan zeggen we ook, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij. Om Jezus wil de ziel die tot hem zucht. Het troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Lieve heren, ontferm u dan zo over ons. Heb dank voor dat grote offer dat u hebt gebracht. En u hebt ook gezegd, in monden van de apostel Paulus, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? En er is heel veel om op te noemen. Dat is ook, we mogen u danken voor het werk dat in de gemeente plaats mocht vinden. De Bijbelkringen, de catechese, het jeugdwerk, zonderschoolwerk. In de bediening van het woord en van de sacramenten. In de lust en de liefde die u gaf aan de organisten. Om de gemeentezang te begeleiden. Danken u voor de mensen die de kinderen oppas, de helpende hand hebben geboden. Danken u voor alle arbeid in uw koninkrijk. De mensen die bezig zijn met de uitzending. Dat de mensen ook thuis kunnen luisteren, kunnen kijken. Heren, we danken u voor dat alles. We danken u ook voor gewas en arbeid. Voor het koren dat mocht groeien op het land. Dat overkomt ons allemaal, of dat krijgen wij uit uw vaderlijke hand. We danken u ook, heren, voor de maatregelen die de overheid toch iedere keer weer moet nemen. Geef ze wijsheid, moed en kracht. En geef dat een gunstig effect mag hebben. Maar geef bovenal ook aan onze overheid, aan ons koningshuis. Geef dat aan alle mensen in onze samenleving, van hoog tot laag. Geef dat aan de kerk, geef dat aan de predikanten, geeft dat aan de studenten die worden opgeleid. Geeft dat, heren, dat zij alle mogen verstaan wat u ook in deze tijd tot ons hebt te zeggen. Heren, ontferm u. Heb dank voor uw hulp en uw bijstand, uw zegen en genade. We bidden u ook, heren, voor de langdurig zieken onder ons, die met ons verbonden waren, ook vanmorgen en zijn. Wees gij ze nabij. We vragen u, geef dat ook zij en dat wij allemaal het oog mogen gericht houden op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Op het offer dat u hebt gebracht. En dat we daar zo bij mogen leven, dat dat ons ook vooruitzicht geeft op uw heerlijke toekomst, dat we mogen roemen, ook in de hoop van de heerlijkheid Gods, die aan ons zal worden geopenbaard. U zij de lof, de eer, de aanbidding, de glorie, de dankzegging, van nu aan tot in eeuwigheid. En laat er niemand van ons straks, als u terugkomt op de wolken van de hemel, verloren gaan. Dat we dan moeten zeggen, had ik maar, en dat we moeten zeggen, Heer, ik ben lauw geweest. En dat we moeten zeggen, Heere, ik heb niet geluisterd naar uw stem, maar ik heb me ervan afgewend. Wilt u ons daarvoor bewaren? Wilt u het ons uit genade vergeven en ons zegenen met uw vrede? Zegen ons allen. Zegen ook het bestuur en de leden van het bestuur. Heere, ontferm u uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen tenslotte Psalm 42, het derde en het vijfde vers, 42, de versen 3 en 5. Dan mag ik u vragen hier in de kerk om dat staande te doen. 42, 3 en 5. Ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God, hier in de kerk en thuis. En ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen. God zegen.